Alles is nieuw. Zelfs de stroom zat er vanmorgen niet op. De kabels waren te kort. Ik moet weer even wennen aan, ik zal bijna zeggen een commode. Zo lijkt het wel een beetje. Ik heb er bijna een baby in liggen. Maar alles is hier een beetje anders dan anders. En, maar goed, ik denk wel dat we het met elkaar gaan redden. Ik pak even een kleine verhoging, want ik ben maar klein voor stuk. En ik denk dat ja, even de microfoon even aangepast moet worden. Alles moet wennen. Dat is met alles zo in het leven. Maar sommige dingen ben je nooit. Maar goed, fijn dat we vanmorgen hier bij elkaar zijn gekomen. En we gaan met elkaar behandelen de parasha Noach. Het zal je maar gebeuren of overkomen dat je op een dag een godspraak krijgt waarin tegen jou verteld wordt dat je wereld getroffen zal worden door een grote watervloed. En dat je dan een boot moet gaan bouwen voor redding voor je gezin en voor de dieren. Een opmerkelijk verhaal die vragen bij je kan oproepen. Van hem als persoon weten we maar heel weinig. We weten zelf niet eens wat voor beroep hij uitoefende. Maar waarschijnlijk deed hij iets met hout. Want iemand met twee linkerhanden kon zo'n opdracht niet volbrengen. En waarschijnlijk leefde hij ook in een bosrijk gebied. Want voor zo'n grote opdracht, zo'n bos, heb je heel veel hout nodig. Daar sta je dan, met je visioen of godspraak. En je moet aan de slag. En hoe zou jouw omgeving daarop reageren? Krijg je je vrouw en je kinderen daarin mee? Velen in onze tijd zouden wel eens een visioen of openbaring willen ontvangen. Want als God tot je spreekt, dat moet toch iets geweldigs zijn. Ik vraag mij af of hij er wel zo gelukkig mee was. Hij kwam voor de keuze te staan die ongelooflijke consequenties met zich meebracht. Zijn levenswijze moest 180 graden om. En kon hij dat volhouden? Had hij genoeg kracht en vertrouwen om in dat geloof te gaan staan? En wat zou de reactie zijn van zijn buren, zijn omgeving of zijn familie, wanneer hij hieraan begon? Deze man met een bijna onmogelijke opdracht heette Noach. En deze man leefde in een tijd waarin het oordeel van God zou komen over zijn wereld. En hij moest zich daarop voorbereiden. Ik stel voor, laten we vanmorgen eens gaan kijken wat de Bijbel over hem vertelt en welke lessen wij hieruit kunnen leren. Noach kreeg zijn naam van zijn vader Lamech. En dan staat er in hoofdstuk 6. Ik ga even opzoeken waar het staat. Nou, ik kan het zo even niet vinden. Maar dat doet er verder niet toe. Maar zijn vader gaf hem die naam. In de hoop dat zijn zoon hem verlichting zou geven. Nou, in de bewerking natuurlijk van de grond. Want deze was vervloekt. En het was zwaar lichamelijk werk om het te werken. En hij zei, deze zal ons troosten. Deze man, deze mijn zoon, hij zal verlichting brengen. Hij zal ons rust geven. En Noach betekent dus in feite ook dus rust. Iemand die troost geeft. Noach kwam uit een gelovig voorgeslacht. En zijn overgrootvader was Henoch. En van hem wordt gezegd, hij was de zevende van Adam. En van hem weten we dat hij een hechte relatie had met God. Er staat in het woord van God, hij was God welgevallen. Hij wandelde met hem. En op een gegeven moment staat er in het woord, was hij er niet meer. Het bleek dat de eeuwige had hem weggenomen. En in Hebreeën hoofdstuk 11 wordt ook over deze Noach gesproken. En er wordt van hem gezegd dat zijn getuigenis was dat hij God welgevallig was. En er staat in het vervolg daarbij, zonder geloof is het onmogelijk om God welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. En dat een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Beste mensen, geloven is een proces. Het komt je niet zomaar aanwaaien. Nee, je moet er iets voor doen. En wanneer je daarvoor een keuze maakt, voor Yeshua, en daarmee ook voor God, dan wordt het geloof als een zaadje geplant in je hart. En dat zaadje, dat kan alleen maar ontkiemen, wanneer je daar aandacht aan besteedt. Maar ja, voordat je iets zaait in je tuin, moet je eerst de grond bewerken. Want als je het er zo in gooit, ja, dan komt het niet op. Je haalt het onkruid eruit. Hè, je maakt het als het ware onkruidvrij. Je maakt de grond los. Je doet het zaaisel erin. En dan geef je het water en meststoffen. En wanneer je daarin volhardt, krijg je resultaat. Dan ga je de vruchten ervan plukken. En zo gaat het ook met ons geloof. De Bijbel zegt, geloof is een gave van God. En dat vraagt volharding en inspanning. Voortdurend is het nodig om dat onkruid in je hart weg te halen, waardoor het geloof kan groeien. Want er staat, God is een beloner voor wie hem ernstig zoeken. Zoek ik hem wel ernstig? Vertrouw ik hem echt op zijn woord? Of ga ik liever mijn eigen weg? Of, zoals vele mensen tegenwoordig al zeggen, ik geloof het wel. Ik zou zeggen, ga naar God toe. Deel je leven met hem. Want het is de moeite waard. Nader tot hem, zegt het woord, en hij zal zich naderen tot jou. We komen straks nog even, misschien op Henoch terug. Maar ik wil u toch even lezen, vers 5, 6 en 7 in Genesis. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. En dat de gedachten van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de Heere er berouw over dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het bedroefde hem in zijn hart. En de Heere zei, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen. Van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe. Want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb. En dan staat er, maar Noach vond genade in de ogen van God. Er is iets wonderlijks met het woordje Noach. Lees je het van rechts naar links, dan betekent het rust. Maar lees je het omgekeerd van links naar rechts, dan krijg je het woord gen. En weet je wat gen betekent? Genade. Je kunt ook zo zeggen, er is een moment geweest in het leven van Noach dat hij zich omdraaide, dat hij zich bekeerde. Hij trad in de voetsporen van zijn overgrootvader Henoch. En wat verkreeg hij toen Noach zich omdraaide? Genade van God. En dat lezen we ook in vers 8. Maar Noach vond genade in de ogen van God. En weet je wat genade betekent? Genade van God betekent dat de Heer jou beschermt. Hij je het goede wil geven. Zich over jou ontfermt. Genade is onverdiende gunst. Hij is het die genade geeft. Van hem gaat het initiatief uit. Niet omdat jij en ik het verdiend zouden hebben, maar gewoon uit zijn grote liefde naar ons toe. Zo wordt Gem, genade, de basis van onze relatie met de Eeuwige. Als er Gem is, ontstaat er gemeenschap tussen God en de mens. Er groeit vertrouwen en liefde. Dan kan de sfeer zo ontspannen zijn dat er plaats is voor gein, vreugde, plezier. En gein is het Jiddische woord wat afgeleid is van Gem. Mooi, hè? De genade van God is zo rijk en overvloedig. Het mag een deel zijn van jou en mijn leven. Dit zijn de afstammelingen van Noach. En Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. En Noach wandelde met God. Hij was rechtvaardig. Wat betekent dat? Nou, je zou kunnen zeggen, deze man was betrouwbaar. Een man op zijn woord, zouden wij heden te dagen zeggen. Iemand die eerlijk is. Onpartijdig. Redelijk. Recht door zee. En onberispelijk? Ja, als iemand onberispelijk is, dan valt er niets op aan te merken. Zo iemand heeft een schoon verleden. Je bent echt transparant. Maar er staat nog iets opmerkelijks bij. Er staat bij onder zijn tijdgenoten. En de rabbijnen hebben daar toch een kanttekening bij geplaatst. Want je zou ook de vraag kunnen stellen, was hij rechtvaardig en onberispelijk in vergelijking met zijn tijdgenoten? In een aantal Joodse commentaren wordt hij niet zo hoog aangeschreven als andere Bijbelse figuren. Noach was wel gehoorzaam aan de opdracht die hij kreeg, maar het oordeel wat zou komen was zo verschrikkelijk. Waarom heeft hij niet gepleit en gebeden voor zijn wereld, voor het aangezicht van God? Waarom dacht hij niet dat er straf voorbij zou gaan? Je krijgt het idee dat hij uitsluitend dat deed wat er van hem gevraagd werd. Als we naar Abraham kijken, komt er op een gegeven moment het verhaal dat Abraham pleitte voor Sodom. Hij smeekte God terwille van zijn neef toch om de stad te sparen. En Abraham ging in zijn, ja, in zijn voorbeelden heel ver. Abraham deed voorbeden voor een verloren wereld. Zijn geloof, zijn vertrouwen, zijn gastvrijheid, zijn voorbeden, zegt de Bijbel, is hem tot gerechtigheid gerekend. Daarom wordt hij ook de vader van alle gelovigen genoemd. En dat is hij ook geworden. Abraham is wat dat betreft voor ons een prachtig mooi voorbeeld. Maar ik noem nog even een ander voorbeeld, Mozes. Er kwam op een gegeven moment een moment dat God meer dan genoeg had van zijn volk Israël. En dan staat er in het verhaal dat hij tegen Mozes zegt, moet je luisteren Mozes. Ik heb zo schoon genoeg van dat Israël, van zijn ongehoorzaamheid. Ik ga een einde aan dit volk maken en ik ga met jou verder. En weet je wat er toen gebeurde? Mozes schrok daar zo ontzettend van. Weet je wat hij deed? Hij ging in gebed. Hij smeekte God om dat besluit te doen laten varen. En hij offerde zichzelf op om door tegen God te zeggen, van wis mij dan maar uit het boek van het leven, als u Israël maar spaart. Zo ver ging Mozes, dat hij zichzelf wou opofferen, ter wille van zijn volk, opdat God zijn volk zou sparen. En weet je wat er in het vervolg van dat verhaal stond. De eeuwige liet zich verbidden. Die trok zijn besluit in. Maar hij zei er wel bij, Mozes, ik wil niet dat je gewist wordt uit het boek des levens, want dat gaat jou helemaal niet aan. Dat is mijn zaak. Maar Mozes ging heel ver in zijn voorbeden. Mozes had de juiste instelling. Hij deed voorbeden voor een verloren volk. En God luisterde naar hem. En ook hierin zit voor ons vanmorgen een belangrijke les. Bidden wij ook voor onze naasten, voor onze vrienden of familieleden? Bidden wij ook voor ons land en onze regering? Bidden wij ook voor de wereld om ons heen, die ligt in het oordeel? Of zijn we zo ontzettend nurg geworden, empathisch over alles wat er om ons heen gebeurt? Er staat in het woord, het gebed van een rechtvaardige vermag veel. En weet je waarom dat veel vermag? De schrijver zegt, omdat er kracht aan verleend wordt. Het gebed, de voorbeden, werkt iets uit in de geestelijke wereld. Alleen het probleem met ons is dat we dat vaak niet willen zien. Of dat we het niet ervaren. Maar gebed werkt iets uit. Laten we daar iets mee doen. Job bad voor zijn vrienden. Notabene de vrienden die hem aanklaagden. En toch bad God voor zijn vrienden. En God bracht een keer in het leven van Job. Yeshua bad voor zijn discipelen. Dat het geloof niet van hen zou wijken. En dat ze met hem zouden waken. En dan was er ook nog een heiden, een zekere Cornelius, een hoofdman van een legereenheid, die geregeld tot God bad. En op een gegeven moment kreeg hij een gezicht, er kwam er een engel bij hem en die zei, jouw gebeden en de aalmoezen zijn bij God in gedachten gekomen. Gebed werkt iets uit. Alleen, Noach bad niet voor zijn wereld. Een wereld die verloren ging door zonde en schuld. Maar er staat nog verder. Hij wandelde met God. Hoe moet ik me dat voorstellen? Wandelen met God. Nou, wanneer ik wandel, dan doe ik dat met Tini, mijn vrouw. En wanneer zij praat, dan luister ik wel. Door die wederzijdse gesprekken ontstaat er een band, een relatie. En ik zeg wel eens tegen een ander, wil je een hechte relatie met je pater, moet je gaan wandelen. Ga eens wandelen. Ga eens in gesprek. Dat lucht op. Noach wandelde met God. Net zoals zijn overgrootvader Henoch. Wij mogen ook een vertrouwelijke omgang met God hebben. Daar verlangt hij naar. Ik zou zeggen, wandel met hem. Yeshua wandelde met zijn vader. En op een gegeven moment zegt hij, de vader en ik, wij zijn één. Die vertrouwelijke omgang die hij had met zijn vader, mogen jij en ik ook hebben met hem. En dan verplaatst het verhaal zich vanmorgen naar Matteüs. En ik ga even naar Matteüs 3 versen voorlezen. Matteüs 24, vers 1 tot en met 3. En Yeshua ging weg en vertrok uit de tempel, en zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En Yeshua antwoordde en zei tegen hen, ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de ander gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En toen hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe, toen zij alleen waren, en zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren, en wat is het teken van uw komst, en van de voleinding der wereld? En ik lees niet de rest van dat gedeelte op, want dat zal te veel tijd in beslag nemen. Maar dan stond Yeshua een aantal gebeurtenissen op waarop zij zouden moeten letten. Zie toe dat niemand je verleidt, want er zullen vele valse profeten en Christussen opstaan. Volk zal opstaan tegen volk. Er zullen dan hier en dan hongersnoden en aardbevingen zijn. Vervolgingen. Alle volken zullen jullie haten om mij. En er zal een grote verdrukking komen. Etcetera. En dan lezen we in vers 37 het volgende van het hoofdstuk. Het zal zijn zoals in de dagen van Noach. Zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Het zal zijn zoals in de dagen van Noach. Zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Je zou ook kunnen zeggen, bij de wederkomst van Yeshua zal de wereld in precies dezelfde situatie zijn zoals in de dagen van Noach. Maar waarom komen we het oordeel over de wereld van Noach? We hebben gelezen dat de aarde was verdorven en was vol van geweld. Je zou ook kunnen zeggen, de aarde was vol van ganas. Dat is een woord die ons heel erg bekend in de oren klinkt. De aarde was vol van gamas. Gamas, die groep mensen kennen wij. Dat is die terroristische beweging die als doel heeft het volk van Israël te vernietigen, te verdelgen. Het is de aardvijand van het volk van God. Gamas is behept met een ideologie waarin kinderen en vrouwen onschuldige mensen gebruikt worden om hun doel te bereiken. In wezen is het een mens die rebelleert tegen zijn schepper. De getalswaarde van Hamas, en dat is 108, staat gelijk met de getalswaarde van de hel. En dan staat er dus in Genesis, de aarde was vol van geweld, Hamas, de dood. Er was geen respect meer voor het menselijk leven. De samenleving van Noach had God vaarwel gezegd. Had zich van hem afgekeerd. En hun motto was, laten wij eten en drinken, want morgen zijn wij niet meer. Het kromme werd recht en het recht werd kromme gesproken. Wat dat betreft lijkt die tijd heel veel op die van ons. En je zou de vraag kunnen stellen, leven we vandaag in de tijd van Noach? Noach heeft als getalswaarde 58. Je zou ook kunnen zeggen, we leven in de dagen van de 58ste. Nou is er iets heel opmerkelijks aan de hand met de Joodse jaartelling. 2018 had de Joodse jaartelling 5779. En weet je wanneer de 58ste eeuw begon? In 1939. Dus dat zijn wel hele opmerkelijke dingen. Dus je zou als het ware ook kunnen zeggen dat de 58ste eeuw begonnen is in 1939. En als je kijkt naar onze tijd, dan heeft deze tijd heel veel overeenkomsten met Noach's leeswereld. Want ook onze wereld is vol van geweld, oorlog, corruptie, leugens, bedriegerij, overspel, seksuele zonde, onrecht. Je hoeft de tv of internet maar op te gaan en je ziet heel veel overeenkomsten met zijn wereld. En onze wereld heeft God verlaten en roept daardoor ook een oordeel over zich uit. En beste mensen, dat oordeel gaat er onherroepelijk een keer komen. Tenzij men zich bekeert. Maar Noach moest zich voorbereiden. Maar doen wij dat ook? Yeshua roept in het gedeelte wat we met elkaar een stukje van gelezen hebben, roept ons op om waakzaam te zijn. Hij zegt, bereid je voor op mijn komst, zodat die dag je niet overvalt. De tekenen van deze tijd wijzen erop. Sta klaar. Wees voorbereid om je Heer te ontmoeten. De mensen in Noach's tijd zagen het teken van het grote schip. De ark die gebouwd werd. Maar ze deden er niets mee. Ze gingen op in hun dagelijkse leven. En waarschijnlijk was die ark een grote attractie. Haha, moet je die Noach eens kijken. Die gek daar, die bouwt er een heel groot schip op het droge. En ze gingen gewoon over in hun dagelijkse ritme. Waar ze iedere dag mee bezig waren. Totdat de tijd vol was en het te laat was. De bouw van de ark, zegt de Bijbel, duurde 120 jaar. En al die tijd hadden ze gelegenheid om zich te bekeren. Maar er staat, er kwam er geen één. Tot het moment dat God zei, Noach, ga je ark met je familie en al de dieren. En er staat in dat gedeelte, en God sloot achter hem de deur. Noach werd gered uit zijn wereld. In de ark. En gebracht naar een nieuw begin, een nieuwe wereld. Het Hebreeuwse woord voor ark is teba. En teba is hetzelfde woord wat gebruikt wordt voor het rieten of bizemantje waarin Mozes gelegen heeft. Maar teba kan ook betekenen woord. Je zou ook kunnen zeggen, doordat Noach God vertrouwde, werd hij van het oordeel door het woord gered. Laten ook wij ons vertrouwen stellen op God en op zijn woord, Yeshua. De ark was in Noach's tijd het middel waardoor je gered kon worden. Yeshua is onze ark in onze tijd, het middel waarin wij redding kunnen vinden. En ik zou zeggen, grijp het middel, dit teken aan, want het is de moeite waard. We hebben vanmorgen een klein stukje behandeld uit de parasha Noach. Waarin we worden opgeroepen om waakzaam te zijn. Te letten op de tekenen van de tijd. En ik zou zeggen, lieve mensen, doe je ogen en oren open. De komst van de Heer is aanstaande. Bereid je daarop voor. Amen.